Ik zou de preek van vanochtend kunnen samenvatten met het volgende zinnetje. Door de doop verbindt de Vader ons met het leven van Christus. Door de doop verbindt de Vader ons met het leven van Christus. Is dat een heel... Mag de volgende slide... dat is hij. Nou zou ik heel veel kunnen vertellen over dat leven van Christus. En daar hebben we natuurlijk een stukje van gelezen in Romeinen. Van hoe ziet dat er dan uit en hoe is dat gekomen? Maar vanochtend wil ik eigenlijk aandacht geven aan twee andere dingen. En ik ga die zin ga ik een beetje uitbreiden. Die ga ik net iets langer zeggen. Ik ga hem zo zeggen. Ik ga zeggen, door het symbool van de doop verbindt de Vader ons met het verhaal van het leven van Christus. Door het symbool van de doop en het verhaal van Jezus. Nou, die twee woorden, symbool en verhaal, dat zijn de woorden waar het vandaag over gaat. En ik ga twee voorbeelden gebruiken om uit te leggen wat ik bedoel met die woorden symbool en verhaal. Een voorbeeld van een verjaardagsfeest, een verjaardagstaart. En het tweede voorbeeld is het Pesachfeest uit Israël. Verjaardagstaarten kennen de meesten van jullie wel. En misschien dat er een paar mensen zijn die dat Pesachfeest wat vreemd zijn. Daar zal ik ook nog net iets meer over vertellen. Daar ga ik symbool en verhaal mee uitleggen. En daarna gaan we terug naar de doop en het verhaal van Jezus. Symbolen. Wat doet een symbool nou eigenlijk? Ik zou het zo kunnen zeggen. Een symbool helpt je om een verhaal in te stappen. Je bent aan het leven. En als je dan deelneemt aan een symbool. Of er gebeurt een symbool. Dan helpt dat echt om als het ware in een verhaal te stappen. Je stapt er zo in. En je hoort er opeens bij. Bij dat verhaal. Dat wordt jouw verhaal. Wat bedoel ik? Dat ga ik uitleggen met die voorbeelden. Stel, je bent een jaar of 8 of je bent 9. Wat wil je dan? Dan wil je bijvoorbeeld alleen op de fiets naar school. Zonder je moeder erbij. Je wil alleen naar school. Of je wilt, als je wat jonger bent, je wilt leren lezen. En als je wat ouder bent, dan wil je alleen op vakantie, zonder je ouders. Of je wil je rijbewijs gaan halen. Wat wil je nou eigenlijk als je jong bent? Je zou kunnen zeggen, als je jong bent, wil je groot worden. Je wil volwassen worden. Toch? Je zou kunnen zeggen, dat is het verhaal waarin jij leeft. Ik leef in het verhaal, ik word groot. Daar ben ik mee bezig. Dat is mijn verhaal. Het is niet dat je daar de hele dag mee bezig bent. Soms ben je gewoon aan het spelen of aan het knikkeren. Soms ben je op je Nintendo bezig. Soms ben je aan het leren. Soms ben je aan het spijbelen. Maar één keer per jaar, dan ben je jarig. En op je verjaardag, dan zit je in de kamer. En je zit, denk in het midden van de kamer. En dan zit je familie om je heen. En je vrienden. Of alleen je vrienden, of alleen je familie. En dan komt er iemand binnen met een taart. En op die taart staan kaarsjes. Net zoveel kaarsjes als jij oud bent. En dan zie je die taart. En dan besef je, ik word groot. Ik ben jarig. Dus waar ook, ik ben aan het groter worden. Dat is waar het echt over gaat. En met dat je die taart ziet en dat je de kaarsjes mag uitblazen en met dat je die taart gaat eten, dan stap je zeg maar weer in dat verhaal. Ik word groot, daar ben ik mee bezig. En je kijkt vooruit en denkt van wauw, straks ben ik 18, straks mag ik auto rijden, straks mag ik, weet ik het wat allemaal. Daar ben ik mee bezig. Je bent er niet altijd mee bezig, maar op je verjaardag besef je, ik word groot. Dus het symbool van die taart helpt je om in dat verhaal te stappen. Nog een voorbeeld. Pesach. Toen Israël in het beloofde land woonde, zeg maar ten tijde van koning David, of ten tijde van koning Salomo, waren ze gewoon aan, wat waren ze aan het doen? Ze waren boeren, ze waren aan het zaaien, ze waren aan het oogsten, ze waren koeien aan het melken, andere mensen waren aan het vissen. Kinderen die gingen met hun ouders mee of ze leerden. Weet je, ze waren gewoon aan het leven. Maar één keer per jaar gingen ze met z'n allen aan tafel. En dan aten ze een bokje en ze aten ongedezen brood en ze aten de bittere kruiden bij. Eén keer per jaar vierden ze Pesach. En waarom deden ze dat? Dat was omdat ze niet zomaar leefden, omdat ze niet zomaar aan het vissen waren, niet zomaar aan het boeren waren. Nee, ze leefden in een verhaal. En dat was het verhaal van God, de koning die Israël bevrijdde. Dat was hun verhaal. En het verhaal was ooit begonnen in Egypte, toen waren ze slaven geweest. En het verhaal was begonnen met Mozes, die moest naar de farao toe. Die moest tegen de farao zeggen, laat mijn mensen gaan. Laat Gods volk gaan, ze moeten vrij zijn. Toen kwamen de 9 plagen, water in bloed, kikkers, muggen, alle 9. En uiteindelijk kwam de 10e. En met die 10e plaag moest Israël Pesach vieren voor het eerst. In die nacht begon Gods bevrijding van Israël. En sinds die tijd leefde Israël in dat verhaal. God de koning bevrijdt Israël. Eerst van de farao bevrijdde hij ze. Toen van de Amalekieten. Toen van honger en dorst. Toen van de Filistijnen. En uiteindelijk steeds opnieuw. God de koning bevrijdt Israël. En door elk jaar Pesach te vieren, door dat feest te vieren, stapten ze elk jaar weer opnieuw in dat verhaal. Ja, ze leefden al in dat verhaal, maar beseften ze van, oh ja, dit is waar wij in leven. Wij leven in het verhaal, God de koning bevrijdt Israël. Nou, dat is wat ik bedoel met een symbool helpt je om heel bewust in dat verhaal te stappen. Je zegt, oh ja, dit is wie ik ben. Nou, nu we zo bezig zijn, is het goed om nog 2 dingen te vertellen over symbolen en verhalen. Als je goed gaat rondkijken, zie je natuurlijk overal symbolen. Hè? Je ziet een witte vlag. Nou, een witte vlag is ook een symbool. En daarmee zeggen mensen, als ze met een witte vlag zwaaien, zeggen ze van, zullen we een nieuw verhaal beginnen? Zullen we het verhaal oorlog stoppen? Laten we met z'n allen het verhaal vrede beginnen. Of vanochtend toen ik naar de kerk reed, rood verkeerslicht. Dat is ook een symbool. En daar hoort ook een verhaal bij. Dus het verhaal, Pieter, wil jij alsjeblieft wachten, want dan kunnen andere mensen voorgaan. Zullen we dat verhaal eens spelen? Dat is de bedoeling, toch, bij een rood verkeerslicht. Nou, zo heb je heel veel symbolen. Nou, christenen gebruiken in plaats van het woord symbool ook wel eens het woord sacrament. Nou, sacramenten zijn voor christenen hele bijzondere symbolen, want dat zijn symbolen die God aan ons heeft gegeven. Alsjeblieft. En het zijn ook nog eens symbolen die ons altijd verbinden aan het verhaal van Jezus. Dat zijn sacramenten. Dus symbolen die God aan ons geeft en symbolen die ons verbinden aan het verhaal van Jezus. Nou, dan nog iets over het woord verhaal. Sommige mensen die krijgen een beetje, kippenvel of jeuk van het woord verhaal. Want dan denken ze van, oh, hij bedoelt waarschijnlijk, het is maar een verhaal. Nou, je hebt ook mensen die zeggen, het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Het is een verhaal. Nou, dat bedoel ik dus niet, hè. Dat bedoelt de Bijbel ook niet als het gaat over verhalen. Je wordt echt groter, dat is een verhaal waar je in leeft, maar je wordt ook echt groter. En dat stoplicht, daar moet je echt voor stoppen. En de bedoeling is dat er echt vrede komt. En God de koning heeft echt Israël bevrijd. Dat is een verhaal, maar zo is het ook. Nou, symbolen die helpen je dus om een verhaal in te stappen. Maar hoe doen ze dat nou? Nou, op de Beamer heb ik wat moeilijke... Heb ik wat moeilijke termen gezet. Dat zijn woorden uit de catechismus. Verzegelen. En ontvangen en verstaan en representeren. Nou, ik ga ze uitleggen met die voorbeelden van de verjaardagstaart en het Pesach. Nou, je bent jarig, hè? En je wordt groot. Nou, dat willen je ouders natuurlijk ook, dat je groot wordt. Misschien vinden zij dat je iets minder groot bent dan je zelf bent. Misschien vind jij dat je allang alleen op vakantie kan en zij vinden van niet. Misschien vind jij dat je niks meer hoeft te doen en zeggen zij, nou, je bent nog niet meer in pensioen, je kan nog best wat doen in huis. Maar ze willen graag dat je volwassen wordt. Ze willen graag dat je groot wordt en daarom geven je ouders, geven je die taart. Daarmee zeggen ze van, hé, let op, jij bent groot aan het worden. Leef nou in dat verhaal. Dus ze geven dat aan jou, zodat jij beseft, hé, zij willen dat ik groot word. En terwijl je naar die taart kijkt, de kaarsje stelt, de taart proeft, dan besef je, ik ben groot geworden. Ik ben ouder, weer een stapje dichter bij de 18. Wat trouwens bijzonder is, je ouders weten al dat je in dat verhaal zit van, ik word groot, voordat jij het weet. Toen Jonathan 1 jaar was, stond er 1 kaarsje op zijn taart en was hij heel bewust in, nee, wij waren bezig met dat verhaal. Hé, Jonathan wordt groot, hij is al 1 jaar. Nou, hij had alleen maar zin om zijn hoofd voorover in de taart te duwen. En hij was nog niet zo heel erg groot wat dat betreft. Maar dat kan dus, je kan al in een verhaal zitten voordat je doorhebt. Zoals met Israël ook. Toen God begon met zijn bevrijding, Toen wisten die kinderen, die wisten er nog helemaal niks van. Dat God ze aan het bevrijden was. Maar ze hoorden er wel bij. En later gingen ze steeds meer beseffen. Hé, wij zitten in het verhaal. God bevrijdt Israël. Het symbool, dat doet nog iets. Een symbool dat representeert het verhaal ook. Groeien is goed. Groeien is een zegen van God. Nou, daarom vieren we feest met een verjaardag. Daarom hebben we taart. Bij een taart, taart hoort bij feest. Dus dat laat iets zien. En het aantal kaarsjes laat ook zien. Elk jaar komt er één bij. Ik word groot. Elk jaar een kaarsje meer. Zo is het ook met Pesach. Pesach is ook een feest. Want het is natuurlijk goed als je eerst een slaaf was. En nu vrij bent. Dat is reden om feest te vieren. En dus aten ze. En aten ze samen. Ze aten er ook bittere kruiden bij. En daarmee werden ze herinnerd aan vroeger. Ooit waren we slaaf. Het was een bittere tijd. En het mooie van zo'n symbool is dus dat je echt meedoet. Met dat Israël dus ging eten en drinken, beseften ze van, hé, wij eten en drinken onze eigen vrijheid. Dit is echt ons verhaal. Dit is God die ons bevrijdt. Als dominee de Jong, en ik gebruik zijn avondmaalsformulier wel eens, als hij het avondmaal uitlegt, dan zegt hij, je kunt het ruiken, je kunt het proeven, je kunt het aanraken, het brood, en je proeft de wijn. Je ziet het, God betrekt je helemaal. En met dat je dat doet, besef je van, oh, dit is mijn verhaal. God neemt mij op in zijn verhaal. Een symbool of een sacrament is dus niet een voorbeeldje. Je kunt bijvoorbeeld stoppen voor een verkeerslicht. Je kunt bijvoorbeeld, ja, als je een wit vlag, dat is een voorbeeld van vrede. Nee, een voorbeeld nodigt je echt uit om in dat verhaal deel te gaan maken. Het wordt vrede. Je gaat stoppen. Je wordt groter en God bevrijdt je echt op het moment dat je deelneemt aan dat voorbeeld, aan dat symbool. Je bent er deel van. Symbolen helpen je dus om in een verhaal te stappen of om te beseffen dat je bij dat verhaal hoort. Nou, laten we nou eens teruggaan naar het begin. Toen zei ik, door het symbool van de doop verbindt God jou met het verhaal van Jezus, met het verhaal van Christus. Nou, wat is nou dat verhaal van Christus? Want dan moet je dat eerst weten. Maar pak Romeinen 6 er maar bij. Als je een Bijbel bij je hebt, dan is het goed om die open te slaan bij Romeinen 6. Vers 10 is eigenlijk wel nog een hele korte samenvatting. Daar staat, Christus is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd, en nu hij leeft, leeft hij voor God. En dan zou je vers 9 met een paar woordjes nog bij kunnen lezen, als je wat verandert. Dan komt het te staan, we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd, en nu hij leeft, leeft hij voor God. Ja, laat de tekst maar zien. Je zou kunnen zeggen, dit is het verhaal van Christus. Christus is gestorven, maar hij is ook door de Vader uit de dood opgewekt. Hij sterft niet meer. Christus is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd, en nu hij leeft, leeft hij voor God. Dit is echt een verhaal, hè? Een verhaal van iemand die sterft en wordt opgewekt. Een verhaal van iemand die sterft voor de zonde en wordt opgewekt om altijd voor God te leven. Dat is een verhaal. En het mooie is dat wij bij dat verhaal mogen horen. Dat zie je in vers 8. Daar staat, wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven dat we ook met hem zullen leven. Dus je hebt het verhaal van Jezus, die gestorven is en leeft. En hier zijn wij. En dan zegt God van, hé, jij mag meedoen in dat verhaal van Jezus. Je mag erbij horen. God nodigt je uit om deel uit te maken van dat verhaal, waarin de dood niet meer het einde is, waarin je een verhaal waarin het gaat, waarin je wordt opgewekt en aan een nieuw leven mag beginnen. En het is een verhaal van bevrijding. Vers 6. We weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Dus als we deel uit gaan maken van dat verhaal van Jezus, dan ga je delen in zijn vrijheid. Dit is dus het verhaal. God, Christus, Gods koning, bevrijdt ons van de zonde. En daar mogen we aan meedoen. Nou, dan heb je het verhaal van Jezus. Je hebt het verhaal dat je daarin mag stappen. Maar hoe doe je dat nou? Hoe stap je nou in dat verhaal? En dan komen we bij de doop. Vers 3 en 4. Dan zegt Paulus, weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Ik stel het me misschien stelt u zich anders voor, maar ik stel het me heel zichtbaar voor. Ik denk van, hé, hier is dat verhaal van Jezus. Jezus die gestorven is en opgewekt. Hier ben ik. En God zegt van, hé, door de doop mag je echt zo in dat verhaal stappen. En dan ben je dus met Christus gestorven en opgewekt. Word je door hem verbonden. Nou, dat is eigenlijk de samenvatting van de preek. Hè. Door het symbool van de doop verbindt God de Vader jou met het leven van Christus, met dat verhaal. Nou, hoe laat je dat nou zien? Hoe doop je nou? Wat doe je dan? Nou, vaak scheppen wij water, hè? En daarmee laat je zien, als je water schept, dat God je van onreinheid wast. Zonde heeft te maken met onreinheid, met alles wat vies en vuil is. Zo doen we dat meestal. Wat je ook kunt doen, is water gieten. Je zou een hele grote kan kunnen pakken en kunnen uitgieten over mensen. En dan laat je zien dat mensen vervuld worden met nieuw leven. Vervuld worden met de Heilige Geest. Op muurschilderingen uit de eerste eeuwen. En als achtergrond hebben jullie de hele tijd er al eentje. En hier zie je er nog eentje. Op muurschilderingen uit de eerste eeuwen zie je dat het vaak zo gebeurde. Je ziet hier een man staan. En met iemand die een hand op hem heeft gelegd om hem te zegenen. En er wordt water over hem uitgegoten. Zo kun je dopen. En er hoort een bijbeltekst bij die dat heel mooi aangeeft. Dat is Ezechiël 36. Dat is wel goed om mee te lezen. Dat is bladzij 1188 in het Oude Testament. Dat is überhaupt een heel mooi hoofdstuk om te lezen. Ook wel over God die zijn volk opnieuw gaat bevrijden. En dan ga ik denk ik zelfs bij vers 24 beginnen om dat te laten zien. Israël is bevrijd uit Egypte en nu zitten ze weer eigenlijk, ja, ze hebben zichzelf weer gevangen laten nemen. Hè. En ze zijn verspreid over alle volken. Nou zegt God in vers 24, ik leid jullie weg bij die volken. Ik ga jullie bevrijden. Ik ga jullie bijeenbrengen uit die landen en ik laat je naar je eigen land terugkeren. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten. Om jullie te reinigen van alles wat onrein is. Van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb. Jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. Uitgieten van de Heilige Geest. En ik denk dat het scheppen van water en het uitgieten, dat bij elkaar hoort. En dat daar deze bijbeltekst bij hoort. Nou, scheppen en gieten hoort bij dopen. Je kunt ook onderdompelen. Nou, onderdompelen, dat laat dat sterven en opstaan zien. En dat is eigenlijk het beeld wat Paulus voor ogen heeft hier in vers 3 en 4. Romeinen 6. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus zijn gedoopt in zijn dood? En dan ben je begraven en dan word je opgewekt tot een nieuw leven. Een oud leven wat sterft en een nieuw leven wat begint uit genade. Nou, dat laat je zien wanneer mensen kopje ondergaan en weer boven komen. Nou, hoe Paulus doopte, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Waarschijnlijk was het gewoon afhankelijk van de omstandigheden. Op een gegeven moment zat Paulus gevangen in Filippi in een gevangenis. En toen was er die aardbeving. En kwam die vrij. En de gevangenisbewaarder die zei van, oh, wat moet er nu met mij gebeuren? Want die gevangenen, hij was bang dat die gevangenen zouden ontsnappen. Nee, zegt Paulus, we zijn hier allemaal nog. Die man laat zich dezelfde avond dopen. Nou, waarschijnlijk zal Paulus daar een kruik voor hebben gebruikt. Want mensen in die tijd hadden niet een groot bad thuis. Dus hij zal water over hem hebben uitgegoten. Vervuld met nieuw leven, vervuld met nieuwe hoop. Maar Lydia, een purperverkoopster uit diezelfde stad, die was gewend om bij een gebedsplaats bij een rivier te komen. En zij is ook gedoopt door Paulus. Nou, een rivier, voldoende water. Zij zal gedoopt zijn door onderdompeling. Zij zal zijn gestorven en opgestaan. Genoeg water. Wat we wel weten is dat Paulus regelmatig in zijn brieven teruggrijpt op dat dopen door onderdompeling. Heel tastbaar. Nou, ik zal eerlijk zeggen, het was me nooit opgevallen totdat ik er in een boek op werd gewezen. Maar als je bijvoorbeeld naar Efeze 4 gaat, vers 22, dan zegt Paulus, door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerte, moet afleggen. Je moet je geest en je denken voortdurend vernieuwen, je moet de nieuwe mens aantrekken. Paulus zegt, je moet de oude mens afdoen en de nieuwe mens aandoen. Mensen die door Paulus waren gedoopt, wisten precies wat hij bedoelde. Ze waren gedoopt en bij dopen deden ze hun oude kleren uit. Ze stapten in het verhaal, ze werden gedoopt, gingen een kopje onder en kwamen boven. En aan het eind van doopvond deden ze nieuwe kleren aan. Dus als Paulus daarna verwijst naar oude kleren afdoen en nieuwe kleren aandoen, de oude mensen afdoen en de nieuwe mensen aandoen, dan wisten die mensen, oh ja, die werden herinnerd aan het moment dat ze in dat verhaal van Jezus zijn gestapt door de doop. Nou, in Colossenzen 3 en in Galaten 3 vers 27 zie je hetzelfde. Eigenlijk heel bijzonder, hè? Ik had er nooit op gelet dat iemand me erop wees. Dat is het. Dat heeft gewoon met de doop te maken. Nou, samengevat, volgende week gaan we dopen. Wat doe je bij dopen? Nou, door het symbool van de doop verbindt de Vader ons met het leven van Christus, met het verhaal van Christus. Je kunt al deel uitmaken van het verhaal voordat je het weet. Het is niet voor niks dat we kinderen dopen. God de Vader wil niks liever dan dat je deel uitmaakt van dat verhaal. Volgende week gaan we Wouter en Christa dopen en we gaan meer water gebruiken dan we meestal gewend zijn. En daarmee sluiten we aan bij het beeld van Romeinen en Efeze en Colossense. Maar het belangrijkste bij symbolen is natuurlijk dat er uiteindelijk dat het om de werkelijkheid gaat. Dat het om Jezus gaat. Het gaat er niet over. Nee, het gaat er wel over. Wij geloven in een verhaal. Het verhaal van Jezus, die gekomen is om te sterven voor de zonde en op te staan om te leven voor God. Dat is de werkelijkheid. En door de doop en door de avondmaal mogen wij daar deel uitmaken. Daar nodigt God ons voor uit. Amen.